Fijn om hier weer te mogen zijn en u te mogen dienen met Gods woord. Laten we maar gelijk van start gaan. Ik ga een aantal bijbelgedeelten lezen, maar ze komen straks ook op het scherm te staan, dus u kunt ook meekijken op het scherm zo dadelijk. Het viel mij eigenlijk op dat de Heere God heel vaak beelden gebruikt in de Bijbel om te beschrijven wie jij en ik zijn. Zo'n beeld kan je helpen om te ontdekken hoe God naar je kijkt, hoe God vindt dat je bent. Maar het kan je ook helpen om te ontdekken van wie je zelf bent. De Bijbel, we hebben het net gezongen, vergelijkt ons met schapen. Maar als je verder zoekt, dan is er ook een vergelijking van mensen met bomen. Nou, je weet er vast zelf ook nog wel een aantal. Mensen worden vergeleken met herten. Mensen worden vergeleken met een stofje wat hangt aan een weegschaal. Maar vanmorgen ga ik met u kort een heel bijzonder beeld uit Gods woord laten zien. Waar God laat zien wie wij als mensen ook zijn. En we gaan dat opzoeken in Genesis hoofdstuk 16 in vers 11. Nou, u mag meezoeken, meebladeren als u dat snel kunt. En anders kijkt u gewoon op het scherm, want als het goed is dan komt hij nu op het scherm te staan. En daar is de engel van God aan het woord. Wij denken dat het de Heer Jezus Christus zelf is die hier spreekt. Hoe het ook zij, de engel van God spreekt daar tegen Hagar, de slavin van Abraham. En van Sarai. En dan zegt hij tegen haar in vers 11 van Genesis 16. Je bent nu zwanger en je zult een zoon ter wereld brengen. Die moet je Ismaël noemen, want de Heer heeft gehoord hoe zwaar je het te verduren had. Een wilde ezel van een mens zal hij zijn. Hij schopt iedereen en iedereen schopt hem. Ismaël wordt hier een wilde ezel genoemd. Nou, ik wil niemand vanmorgen beledigen, niemand willen kwetsen, want niemand vindt het prettig om voor ezel uitgemaakt te worden. Maar de engel des Heren doet het hier wel met Ismaël. Kijk, we willen wel vergeleken worden met een slimme vos, dat vinden we nogal fijn. Of misschien nog een vreemde vogel, dat kan nog net, dan loop je misschien nog net niet weg. Maar als iemand je een ezel noemt, ja, dan ga je toch denk ik wel een straatje te ver. Maar de zoon van Hagar wordt hier een ezel genoemd. En waarom? Nou, de Bijbel verklaart zichzelf in het vers wat we daarna gelezen hebben, in vers 12... In de NBG-vertaling staat, zijn hand zal tegen alle zijn en de hand van alle tegen hem. Dus hoe het ook gaat in het leven van Ismaël, het gaat altijd mis. Komt het niet van zijn kant dat het verkeerd gaat, dan komt het wel van de andere kant. Dus hoe het ook gaat, het gaat altijd anders dan je eigenlijk zou verwachten. En in de nieuwe vertaling, daar wordt gezegd, hij schopt iedereen en iedereen schopt hem. Nou, de gedachte die bij mij opkwam als karaktereigenschap is dat je dan volgens mij redelijk eigenwijs moet zijn en nogal koppig als je zo bent. Als altijd alle mensen tegen jou zijn, dan is er toch wel iets aan de hand. En als jij ook altijd tegen alle mensen bent, dan is er toch wel iets in je karakter wat je wel koppig of eigenwijs kunt noemen. Nou, dat is het eerste waar je ook aan denkt bij een ezel. Het is niet leuk om te horen, maar misschien wel heel herkenbaar later in het leven van Ismaël. En ik ben altijd zo dat als ik lees, denk ik, oké, maar doe ik het dan veel beter? Is mijn karakter dan zoveel anders dan dat van Ismaël? Is jouw karakter dan zoveel beter? Zijn wij niet ook heel vaak, wat dat betreft, koppige en eigenwijze mensen? Die heel vaak doen waar we heel goed van weten dat het niet goed is en het toch toelaten. Kijk, God is zo klip en klaar in zijn woord over hoe we moeten leven. En hoe vaak, ik spreek alleen nu even voor mezelf, hoe vaak ben ik niet koppig en eigenwijs en negeer ik de regels van God. Vaak op een hele heilige, mooie, vrome manier. Maar ik probeer toch de regels van God te ontwijken en niet te gehoorzamen omdat het me beter uitkomt. Of omdat zijn regel op dat moment niet past in mijn straatje. Of omdat ik gewoon geen zin heb om God te gehoorzamen. Ik zie het ook regelmatig in mijn gemeente, in onze gemeente als oudste, dat als je mensen aanspreekt vanuit Gods woord, en Gods woord heeft geen andere verklaring dan die ene verklaring, dat mensen dan toch daaronder uitkruipen. Als het gaat om Noem maar een voorbeeld, het bezoeken van samenkomsten of het omgaan met een ongelovige. Daar is de Bijbel zo kristalhelder in. En als je dan mensen erop aanspreekt, dan zo vaak dan zeg je, ja, dat is wel zo wat je nu vertelt, dat staat ook wel in de Bijbel, maar wij mensen zijn zo vaak geneigd om toch eigenwijs, koppig, in onze eigen voordeel de uitleg te zoeken. Ik moet denken aan hoe vaak ik al vergeving gevraagd heb voor een bepaalde zonde. Hoe eigenwijs ik daarin ben en dat als ik bid, dat ik al weet, het is niet de laatste keer dat ik voor dit probleem bij God terechtkom. De hoeveelste keer is het al dat ik hier op mijn knieën zit en God belijd dat het anders moet. Nou, dan is een ezel vaak nog slimmer, denk ik, dan wij mensen. Want het spreekwoord zegt, een ezel stoot zich in het gemeen geen tweemaal aan dezelfde steen. Nou, ik stoot me, en ik denk hier in Sliedrecht ook een aantal mensen stoten zich wel vaker aan diezelfde steen, waar je van weet, daar moet ik eigenlijk niet bij in de buurt komen. Maar God vergelijkt niet alleen een mens, Ismaël, met een ezel, maar hij doet dat soms ook met een heel volk. En als u meebladert met mij naar Jeremia hoofdstuk 2, dan zien we dat God opnieuw het beeld gebruikt van een ezel in Jeremia 2, vers 20. Op de volgende dia gaan we dat ook zien. En dan zegt de profeet, of eigenlijk spreekt God daar door de profeet heen, in vers 20, waar hij zegt, je brak je juk steeds weer in stukken, je rukte je riemen los en je zei, ik wil niet dienstbaar zijn. God zegt dat tegen het volk Israël. Dat is duidelijke taal, dus recht voor zijn raap. In alle vroomheid en godsdienstigheid van het volk Israël, want ze dachten dat ze het eigenlijk best goed deden, en ze vonden zichzelf vaak heel veel beter dan al die slechte volken om hen heen, maar in alle vroomheid en schijnheiligheid komt God met zijn woord en hij schudt ze wakker en hij zegt, weet je wat jullie zijn? Jullie zijn ezels. Jullie hebben het juk verbroken. Het juk wat ik op jullie schouders heb gelegd. Het juk waardoor je mij zou dienen. Je hebt de teugels verbroken, de banden verscheurd. Jullie willen me helemaal niet dienstbaar zijn. Je wil mij helemaal niet dienen. Je wil niet dat doen wat ik van je vraag. Want geloven is ten diepste niets anders dan God dienen. Dat is altijd zeggen, niet wat ik wil, maar wat wilt u? Hoe kan ik u verheerlijken? En wij zijn mensen die vaak op Israël lijken. Wij gooien ook heel graag het juk van ons af. En we draaien vaak de rollen om. We verbreken de banden. Want we willen vrij zijn. We willen niet dat wij God dienen maar. En we zeggen natuurlijk niet hardop. Maar we willen het liefst dat God ons dient. Dat hij als waar het juk draagt en de banden. En dat wij kunnen trekken aan de teugels. En dat God doet wat wij graag willen. We willen graag dat hij voor ons zorgt. Dat hij ons gelukkig maakt. Dat hij geeft wat we nodig hebben. Dat hij ons zegent. In plaats van dat ons eerste verlangen zou zijn, Heer, maak mij dienstbaar aan u. En dan gaat God verder. In vers 24 van hetzelfde hoofdstuk. En als we doorklikken op de dia, dan zie je wat er in vers 24 staat. Dan zegt God tegen Israël, jullie zijn een wilde ezelin, thuis in de woestijn, die elke ezel ruikt, tochtig als ze is. Wie kan haar drift aan banden leggen? Geen ezel hoeft moeite te doen, bronstig als ze is, laat ze zich makkelijk vinden. Zo, het zal maar gezegd worden tegen je als volk. Het zal maar gezegd worden tegen je dat je een wilde ezelin bent, die tochtig is en eigenlijk maar één ding wil. Het is een ezelin die in de paartijd rondtrekt in de woestijn en de wind opsnuift en hoopt dat ze ergens de geur van een mannetje ontdekt. En vervolgens, zo gauw ze een mannetje vindt, wie het ook is van die kudde van ezels, ze biedt zichzelf aan. Dat is wat de Bijbel eigenlijk zegt. Ze zegt, kijk, hier ben ik. Ik heb zin in jou. Kom maar. En natuurlijk gebruikt God het als beeld van het volk Israël, zoals ze zijn als het gaat over de afgodendienst en over het zondigen. Hij zegt, jullie zijn zoals die wilde ezelin die op zoek is naar ongerechtigheid. Zo gaan jullie om met de afgoden. Jullie strijden niet tegen om er van weg te lopen. Jullie vechten niet om weg te komen bij de ongerechtigheid en bij de afgodendienst. Maar je kiest er heel bewust voor om het op te zoeken. Je zoekt de afgodendienst op. Je zoekt de zonde heel bewust op. En je geeft je er heel graag zelfs aan over. Zoals deze wilde ezelin op zoek is naar ongerechtigheid. Nou, dat is het beeld wat de Bijbel geeft over een mens. Over Ismaël, over het volk Israël. Koppig, juk verbreken, banden verscheuren, niet dienstbaar zijn, gediend willen worden, heel bewust zoeken om het verkeerde te vinden. En ik weet niet als u in de spiegel kijkt wat u dan ziet, maar er zijn wel een aantal elementen in waar ik van denk, oeh, ik lijk dan toch verdraaid veel op dat hele confronterende beeld wat de Bijbel hier van een mens geeft. Weet je, de Bijbel is zo confronterend, soms zo pijnlijk confronterend. En er worden ook vaak geen doekjes omheen gewonden. De Bijbel die smeert geen stroop om je mond, probeert het je niet naar de zin te maken, maar de Bijbel zegt gewoon glashelder, dwars door de voordeur heen, wie jij en ik zijn. In Jacobus bijvoorbeeld, in Jacobus 4, vers 4, daar zegt hij overspeligen. Dat zegt hij tegen gelovigen in die dagen, tegen gelovigen in de gemeente. Overspeligen noemt hij ze. Weet je niet dat vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Dat is precies hetzelfde beeld als van die ezelin die op zoek is naar een ezel. Dat is hetzelfde beeld wat Jacobus hier gebruikt. Hij zegt, jullie zijn overspelig. Je gaat buiten de relatie die je hebt met God en je zoekt ergens anders bevrediging. Je zoekt vriendschap met de wereld en weet je niet dat dat vijandschap is tegen God zelf? Nou, dat is het beeld wat de Bijbel geeft. En het zal je ook niet verbazen, als je zou gaan zoeken in het Oude Testament, dat de ezel volgens de wet van God ook een onrein dier is. Dat hij niet gegeten mocht worden, dat hij ook niet geofferd mocht worden aan God. En ik geloof dat God daar, dat is mijn persoonlijke overtuiging, maar ook een geestelijke les meegeeft. Dat hij eigenlijk zegt, dat wat geldt voor die ezel, dat geldt ten diepste eigenlijk voor ieder mens. Iedere mens is net als een ezel van nature onrein en is eigenlijk niet geschikt om een offer voor God te zijn. Je kunt als ezel God nooit verheerlijken. Jij en ik, wij kunnen geen offer zijn voor God waar God van zegt, dit is wat ik zoek. Dit is aangenaam voor mij. Uit onszelf is er niets waarmee we God kunnen verheerlijken. En hoe eindigt het dan met ezels? Hoe loopt het met ezels af? Is het zoals bij de meeste kinderboeken, loopt het altijd goed af? Nou, laten we eens kijken in datzelfde boek van Jeremia, hoofdstuk 22. Hoe eindigen ezels hun leven? Laten we eens kijken in hoofdstuk 22, vers 19. En je mag doorklikken, maar dan komt hij. En daar schrijft de profeet over de koning van Juda, over een koning in die dagen. En hij zegt dan in hoofdstuk 22 van Jeremia in vers 19, met een ezelsbegrafenis zal hij begraven worden, die koning. En wat was een ezelsbegrafenis? Dat betekent wegslepen en neerwerpen buiten de poorten van Jeruzalem. Dat was een ezelsbegrafenis. Dat was de bestemming van ezels. Dat is de bestemming van deze koning. Buiten de poorten van Jeruzalem, buiten de woonplaats van God, weggesleept, weggeworpen, geen plek voor jou bij God. En dat is eigenlijk ten diepste ook, en het klinkt heel zwaar, maar dat is wat de Bijbel ook ten diepste zegt van ieder mens, die van nature op deze aarde geboren wordt, zelfs van die hele kleine, lieve mensenkindjes die net opgedragen zijn. Eigenlijk zegt God, je offer is niet aangenaam voor mij. Er is geen plek voor mij, voor jou, bij mij in het heiligdom. Eigenlijk is er geen andere plek, hoe zwaar het ook klinkt, maar dan buiten de poorten van Jeruzalem. Nou, ik hoor je al denken, heb je niks leukers vanmorgen? Een mooie zonnige dag. Ik denk, ga ik een mooie preek horen, fijn, word ik opgebouwd. Zou triest zijn als dit het hele verhaal zou zijn. Zit er geen mooiere boodschap in? Is er geen uitweg voor ezels? Is het enige dat God zegt van ezels, is dat het enige ook wat God zegt van ons als mensen? Nou, het mooie is als je gaat naar Exodus 13, dan zie je dat God een uitweg geeft die ik ook nog nooit eerder gezien had, omdat je er overheen leest, waar die me zo trof dat ik dacht, op deze prachtige zondagmorgen ga ik u het antwoord geven voor ezels zoals wij. Want in Exodus 13 vers 11 zegt God iets heel bijzonders tegen het volk Israël. En als je doorklikt, dan zie je dat ook staan op het scherm. Want dan zegt de schrijver in vers 11 en vers 12... Als de Heer u in het land van de Kanaanieten gebracht heeft, zoals hij u en uw voorouders onder ede heeft beloofd, en als hij u dat land in bezit heeft gegeven, dan moet u alles wat als eerste de moederschoot verlaat aan de Heere afstaan. Alle eerstgeboren mannelijke dieren die u vee werpt, moeten aan de Heere gegeven worden. Nou, u kent die regel van God. In de laatste nacht, bij die tiende plaag in Egypte, sterft al het eerstgeborene van mens en dier, behalve bij de Israëlieten. En God geeft de opdracht, als je in het beloofde land bent, mag je niet vergeten wat ik toen gedaan heb. Hoe ik met sterke hand jullie heb uitgeleid. Denk erom dat je het volgende doet. Als je in het beloofde land bent, zul je ieder jaar die verlossingen uit Egypte gedenken. En dan moet je van ieder dier dat eerst geboren is, moet je het geven en aan mij wijden. Dat is doden. En aan mij offeren. Maar, en dan komt het vers waar ik op doelde in vers 13. Klik maar verder. Daar staat iets heel bijzonders. Daar staat, elk eerstgeboren veulen van een ezel moet u vrijkopen met een lam. Kleinvee staat in een andere vertaling. Koopt u het niet vrij, dan moet u het de nek breken. Ook elk eerstgeboren zoon moet u vrijkopen. Heel bijzonder dat God hier zegt dat er van al die dieren die daar bij Israël leefden, er één dier is dat uitgezonderd wordt. En dat is de ezel. God geeft hier een hele vreemde opdracht. Ieder levend wezen zal aan God gewijd worden, uitgezonderd twee levende wezens, de mens en de ezel. Een ezelsveulen kon niet als offer gebracht worden, want dat is een onrein beest. Het was een slavenbeest. Het kon niet op het altaar van God gelegd worden. Dat zou een aanfluiting zijn voor de eer van God. En daarom zegt God, ik geef twee mogelijkheden. Maar je moet iets met het jong van een ezel doen. Je hebt twee mogelijkheden. Of je breekt het de nek en het betaalt dus met zijn eigen leven. Of een lam neemt het plaats in van de ezel. Een lam betaalt met zijn eigen leven om hem het leven te geven. En je zou haast zeggen, een ezel kan kiezen of zelf sterven en een ezelsbegrafenis krijgen buiten de poorten van Jeruzalem, of een ander toestaan om jouw leven te lossen. Een verlosser die jouw plaats inneemt. Een lam in plaats van een ezel. Ik vind het zo'n prachtig beeld toen ik dat las, dat ik dacht, ja, dat is wat God ons eigenlijk aanbiedt. Dat is wat jullie vanavond of vanmiddag ook weer gaan vieren als gemeente met elkaar. Dat je samen als een zaal vol ezels bij elkaar kunt zitten. En dat je samen mag vieren dat er een lam is geweest dat in jouw plaats zijn leven heeft gegeven. Dat een lam zijn leven geeft voor jou en mij, zodat wij niet hoeven te sterven. En ik zou haast zeggen, je bent een ezel als je zo'n geweldig aanbod afslaat. Weet je, God geeft een mens altijd een keuze. Je kiest ervoor om te betalen met je eigen leven, zoals die ezel waar de nek van gebroken werd. Of je kiest er als mens voor om te zeggen, Lam van God, wilt u mijn leven lossen? En ik weet niet of als je hier zit, jij die keuze ooit gemaakt hebt. Dat gaat niet vanzelf. Dat glijdt niet langzaam in je leven naar binnen. Er moet een moment zijn in je leven dat je heel bewust zegt, Heere God, ik snap niet hoe het kan dat ik onrein niet in staat om u als offer te dienen, dat u in mijn plaats wilt sterven. Maar ik accepteer het. Ik grijp dat cadeau met beide handen aan. Ik wil gelost worden, verlost worden. Ik wil worden losgemaakt door het lam wat zijn leven voor mij gaf. En dat vind ik zo'n wonder. Zo'n wonder van God, dat er een God is die zegt, mens, kies dan. Kies dan heden wie gij dienen wilt. Kies dan wat de toekomst van je leven is. Wil je doorgaan als een koppige, eigenwijze ezel, je eigen weg gaan? Doen wat je zelf wilt, gediend worden en niet dienen? Wil je eindigen buiten de gemeenschap van God, buiten Jeruzalem, buiten de gemeenschap met de Allerhoogste? Of wil je dat het lam jouw plek inneemt, zodat je mag blijven leven? En dan als je mag blijven leven, dan mag je als ezel ook dat lam gaan dienen. Dat vind ik altijd een wonder. En dat wendt nooit. Ik ken de Heer Jezus nu al best wel heel lang. En het blijft me altijd weer verbazen als ik naar mijn eigen leven kijk, dat er een lam van God is die het met mij ziet zitten en met jou ziet zitten. Die zegt, je mag mij volgen, je mag mij dienen. En dan nodigt hij je uit, zoals in het Nieuwe Testament gebeurt, om het juk van hem op te nemen. Niet dat juk af te werpen, maar zijn juk op te nemen en met hem mee het land op te trekken en daar het werk te doen. En hij zegt dan, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En dan mag je naast hem gaan lopen en samen onder dat juk gaan. Weet je, als in Israël twee verschillende dieren onder hetzelfde juk liepen, dan wist je dat geeft problemen, dat gaat niet goed komen. Ze willen allebei verschillende kant op, ze willen allebei verschillende dingen. Twee verschillende dieren onder één juk, daar moet je niet doen, dat moet je niet willen. En er was een begrip voor in Israël, misschien kent u het, de Joden noemen dat schorimori. Als je dat deed, dan was het schorimori, dat was vragen om problemen. Dat is later ook een scheldwoord geworden. Als je het nu zegt tegen iemand, dan zeg je bijvoorbeeld, ja, je bent tuig of je bent uitschot. Twee verschillende dieren onder hetzelfde juk is vragen om problemen. Het juk hangt scheef, het kreft in de schouder van de een of een nek van de ander. En je zult nooit een mooie rechte voren door het land trekken als je twee verschillende dieren onder hetzelfde juk zet. En maanden later zie je ook het gevolg. Dan zie je dat het koren in een slingerbeweging op het land opgroeit in plaats van een mooi recht veld. En dat noemen ze schorimori. Het mooie is dat de Heer Jezus jou en mij uitnodigt om toch onder dat juk te komen met hem. Neem mijn juk op u en leer van mij. En het mooie is dat als je het samen met hem doet en naar hem kijkt, dat je toch als je terugziet mag zien dat God, juist als je samen onder dat juk bent, iets moois tevoorschijn laat komen. Hij nodigt je uit. En hij zegt, ik ben voor jou arm en klein geworden, van schepper werd ik schepsel. Als je dicht naast me loopt, dan trekken we samen een rechtspoor door dit leven. En je zult rust vinden voor je ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Amen. Vader in de hemel, we komen naar u toe. Of we nu klein zijn of groot, of we nu theologie gestudeerd hebben of niets weten van uw woord. U bent in uw woord heel duidelijk. Van nature zijn we onreine dieren. Van nature is er maar één eindbestemming, dat is buiten de gemeenschap met de Allerhoogste God. Een ezelsbegrafenis. Heer, wat is het een wonder dat het toch goed afloopt. Dat u in uw boek een einde geeft dat onbegrijpelijk is. Dat er een lam is opgestaan in de tijd. De zoon van de Allerhoogste God die zegt, ik zal jouw plaats innemen. Je nek hoeft niet gebroken te worden. Je hoeft niet buiten de gemeenschap van God te leven. Ik zal je loskopen. Dank u wel, Heer Jezus, uit de grond van ons hart dat we dat iedere dag mogen vieren. En ook vanmiddag weer, als het avondmaal wordt gevierd, mogen vieren dat er iemand zijn leven gegeven heeft voor ons. En dank u wel, Heer, dat ons leven dan een totaal andere wending mag krijgen. Dat we mogen leren van u om onder het juk te komen en samen met u te lopen en te leren hoe het moet, hoe we toch een recht spoor kunnen trekken door het leven heen. Vader, ik wil u zo bidden voor iedereen die er is, dat hij de keuze gemaakt heeft om gelost te worden. Om te weten, er is iemand die zijn leven gaf om mij te bevrijden. Heer, wat verandert dat ons leven? Wat heeft ons dat blijdschap en vreugde en uitzicht en toekomst en hoop gegeven. Heer, we prijzen u voor uw oplossing in Jezus' naam. Amen.